Goedemorgen gemeente, vooraf de volgende afkondiging namens uw kerkenraad. Er zijn vandaag 3 collectes, de eerste voor de diaconie, de tweede voor eredienst en pastoraat en de derde voor de kerkvoogdij. En tijdens de slotzang maak ik u erop attent dat er een extra maandelijkse collecte is voor de vrijwillige bijdrage. Deze collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Tot zover de mededelingen van uw kerkenraad. Laten we samen stil worden voor de Heere. Al onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen de lof des Heeren uit Psalm 45, daarvan vers 1. Mijn hart vervuld met heil bespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En dan ook het 8e vers. In plaats van uw doorlucht en vrome vaderen zult gij je lang uw zonen zien vergaderen. Psalm 45, 1 en 8. Ik zal uw naam bij elk geslacht doen kennen, van kind tot kind zal zich aan u gewennen. Dat hebben we gezongen over onze koning Christus, die ons zijn wet geeft in de bergreden. Dat zullen we later vanmorgen beluisteren, maar ook bevestigt hij de wet waar we nu naar gaan luisteren, de 10 geboden. En in antwoord daarop willen we zingen, zonder nadere aankondiging, van Psalm 68, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
We gaan samen bidden om de opening van Gods woord. Ook doen we voorbeden voor kerk en wereld. En we zijn samen dankbaar met Wim en Gisela van Duivendijk, die op vrijdag 3 juli hun 40-jarig huwelijk mochten herdenken. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat we u zo mogen aanspreken, omdat u ons gemaakt hebt, maar ook omdat u in Christus onze Vader bent. We danken u dat Christus ons ook zo heeft leren bidden, onze Vader, en ons daardoor vrijmoedigheid geeft om tot u te naderen. Een vrijmoedigheid die we in onszelf niet hebben vanwege onze zonde. Die we ook vanmorgen voor u willen belijden. Waar we de afgelopen week overtreden hebben tegen uw heilige wet. In daad, in woord, in gedachten. Door wat we nagelaten hebben, maar wat uw woord gebiedt dat we hadden moeten doen. Heer, er is geen heil in ons, in onze oude natuur. En daarom willen we bidden om uw genade en om uw vergeving. Wilt u ons sterken door uw heilige geest en met uw heilig woord om dapper te strijden tegen de wereld, de Satan en het eigen vlees. We willen vanmorgen bidden voor alle mensen die al op vakantie zijn, dat het mag dienen tot het vinden van lichamelijke, maar ook van geestelijke rust en een versterking van de verbinding met u. Wilt u ook beschermen op de soms lange wegen? We willen u bidden voor onze regering in Den Haag, waar weer zoveel dingen vandaan komen die uw woord veroordeelt. Van anti-conversiewet, dat je niet meer mag bekeren van een zondige levensstijl, maar de grootste anti-conversie waarover we zouden moeten spreken, dat mensen zich ombouwen richting een ander geslacht. Daarover heeft onze tijd geen problemen. Heren, waar zijn we geland als volk, als natie? Maar u riep uw gemeente op om te bidden voor de overheid. Ja, zelfs in de tijd van Paulus en de vreselijke keizer Nero. We danken u dat het in ons land zoveel beter gaat. Dat we hier kunnen zijn zonder directe vervolging. Dat uw naam door heel Nederland geprezen kan en mag worden. Ja, ook buiten onze grenzen gedenken we u, uw kerk. Van Australië tot Amerika en wat er verder nog is. We danken u dat uw evangelie, het goede nieuws van uw Zoon, dat we onze zaligheid buiten onszelf in Christus mogen, ja moeten zoeken, verkondigd wordt over het wereld rond. We willen u bidden voor de plaatselijke gemeenteraad in deze streek van Damwald, Damwoude. Wilt u burgemeester en wethouders bijstaan en ook de raadsleden? We dragen de provinciale staten in Friesland aan u op. Een vaak vergeten, maar toch ook belangrijk werk. We bidden om wijsheid, om kracht, om trouw. Aan waarheid in al die vergaderingen. Politiek is niet gemakkelijk. Wilt u daarom ook de gezondheid van mensen die daar actief zijn beschermen en schragen? We willen u bidden voor de jongeren die vakantie hebben nu. Of misschien nog niet helemaal hier. Maar het komt eraan dan. Ik wil u bidden dat het een gezegende vakantietijd zal worden, waarin ze fijne dingen kunnen doen. We zijn hier vanmorgen gekomen, niet alleen voor onszelf en de vergeving van onze zonden, maar ook omdat we naar uw heilig woord willen luisteren, dat we uw licht willen ontvangen op ons pad. Heere, mag dat bij ons allen oprecht zijn, dat we het echt willen horen, omdat we ernaar willen handelen. Wilt u daartoe ons hart ontvankelijk maken, ons verstand openen, zodat we het begrijpen, zodat er geen misverstanden over zijn. En wilt u mijn mond helpen en mijn gedachten om te concentreren en te formuleren, zodat het gebeurt naar de bedoeling van uw geest, die samen met u en uw Zoon één eeuwig God leeft en regeert, ja tot in eeuwigheid. Amen. We zullen het huwelijk herdenken bij de dankzegging in het dankgebed. Dat was ik even vergeten. Schriftlezing, daar gaan we naar luisteren. De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament. Het boek Jesaja, de vers 58, versen 1 tot en met 8. Dus hoofdstuk 58, 1 tot 8. En dan is onze nieuwtestamentische lezing beperkt tot een evangelielezing, Matthäus 6, de versen 1 tot en met 18, die ook de tekst zullen zijn voor de prediking. Na afloop van de schriftlezing zingen we Psalm 78, de versen 18 en 21. 78, 18 en 21.
Roep uit de keel, houd niet in. Verhef uw stem als een bassuin en verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonden. Hoewel zij mij dagelijks zoeken en een lust hebben aan de kennis mijner wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht zijns Gods niet verlaat, vragen zij mij naar de rechten der gerechtigheid. Ze hebben een lust tot God te naderen, zeggende: waarom vasten wij en gij ziet het niet aan? Waarom kwellen wij onze ziel en gij weet het niet? Zie, ten dagen wanneer gij lieden vast, zo vindt gij uw lust en gij eist strengelijk al uw arbeid. Zie, tot het twist en gekijf vast gij lieden en om goddelozelijk met de vuist te slaan. Vast niet gelijk heden om uw stem te doen horen in de hoogte. Zou het zulken vasten zijn dat ik verkiezen zou, dat een mens zijn ziel een dag kwellen, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een biezen en een zak en as onder zich spreiden? Zoudt gij dat een vasten heten en een dag de Heere aangenaam? Is niet dit het vasten dat ik verkies? Dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks en dat gij vrij loslaat de verpletterden en alle juk verscheurt? Is het niet dat gij de hongerige uw brood mededeelt en de arme verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt en dat gij u voor uw vlees niet verbergt, dan zal uw licht voorbreken als de dageraad en uw genezing zal snellijk uitspruiten en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan en de heerlijkheid des Heren zal uw achtertocht wezen. Heb acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader, die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalf uw hoofd en was uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
In antwoord op de prediking willen we straks zingen van Psalm 5, daarvan het 11e en het 12e vers. Maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. Het 11e en 12e vers van Psalm 5. Wat we zojuist gezongen hebben, reflecteerde wat het volk Israël was gaan doen in Jesaja 58. Waar de Heer hun aanklaagt dat ze weliswaar uit Egypte verlost waren, maar geen bekeerd leven leidden. Terwijl ze juist bevrijd waren van de scepter van Farao, die rustte op het lot van de rechtvaardigen en hem verhinderde om de God van het verbond te dienen. Nu konden ze het, ze waren vrij, maar hun hart wilde anders. Vandaar een oproep tot bekering in Jesaja 58. De tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 6, het gehele gelezen gedeelte. Boven de preek zou u de vraag kunnen stellen, waar doen we het voor? Dat is de rode draad in dit Bijbelgedeelte. Er zijn drie onderwerpen die de Heer Jezus aan de orde stelt. Het geven van aalmoezen, het bidden en het vasten. Al die drie dingen, waar doen we het voor? Het zijn ook de punten voor de preek vanmorgen. Maar voordat we bij die drie punten uitkomen, moet ik u iets verduidelijken over de bergreden. Het is altijd belangrijk om, als je een Bijbelgedeelte of een Bijbelvers leest, niet alleen dat vers of het hoofdstuk te lezen, maar ook te kijken waar het in past. Hoe de Heere God het bedoeld heeft. Want we moeten schrift met schrift vergelijken. Niet zomaar zelf iets uit de Bijbel halen. Als we dan naar de bergreden kijken, dan zien we dat dat deel uitmaakt van een geschiedenis die al begonnen is bij de doop van de Heer Jezus. Toen daalde de geest neer in de vorm van een duif, kwam er een stem uit de hemel die zei: dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik mijn welbehagen. En dan wordt dat beproefd, diezelfde geest die neerdaalt bij de doop van Jezus, voert hem, leidt hem uit in de woestijn om beproefd te worden door de Satan. Misschien bevindt u zich vanmorgen in een dergelijke situatie. U bent de Heer Jezus gaan volgen. U probeert te vertrouwen op zijn heilig woord, bij de doop uitgesproken en verzegeld. Maar er komt de duivel en die zegt, zoals die tegen de Heer Jezus zei: indien gij werkelijk Gods zoon zijt, dan dan moet er nou wel iets speciaals gebeuren. Dan moet God dat laten zien door een speciaal teken. Maar hoe zien we hoe de Heer Jezus dat bestrijdt tot driemaal toe? Er staat geschreven, ik bouw op het woord van God. En zo moedigt de Heer Jezus ons aan om onze zekerheid niet in eigen ervaringen of keuzes te zoeken. En in ons falen of wanneer het lukt en dan te denken, nou het is een paar dagen goed gegaan, dus ik zal wel in de hemel komen. Nee, zoek uw zaligheid buiten uzelf in Christus, in het woord van God. Er staat geschreven en zoals Maarten Luther zei, ik ben gedoopt. Nou, dan gaat de Heer Jezus ook preken na die verzoeking, want Johannes de Doper is gevangen genomen. En dan komen er een heleboel mensen om naar die boodschap te luisteren. Dat was bij Johannes de Doper al zo. Wat was die boodschap? Onthouden jullie dat? Wat Johannes de Doper zei? Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En de Heer Jezus die gaat dat ook verkondigen. En een heleboel mensen die willen die bekering spreken best beluisteren. Heel Israël loopt uit. Ze nemen er zelfs vakantie voor. Mensen vanuit het zuiden van Judea die gaan luisteren in Galilea naar het preken van de Heer Jezus over bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ja, dat is toch een week of anderhalf vrijnemen van je werk, geen inkomsten, lange voetreis of zelfs wanneer je over een paard of een ezel gaat, dan ben je er niet 1, 2, 3. Ze hebben er wat voor over. Maar willen ze zich ook bekeren en gevolg geven aan de boodschap? En dan wordt het spannend. Dan geven eigenlijk heel veel mensen niet thuis. En dat is waar de bergrede in past. De Heer Jezus gaat naar boven op de berg. Dat is niet om de mensen beter te kunnen toespreken. Nee, als u bekend bent met bergen. Ik heb in Australië halverwege een berg gewoond. Dan weet je dat je juist onderaan de berg moet staan om het geluid te laten opklinken zodat iedereen het kan verstaan. De oude amfitheaters en dikwijls ook moderne schouwburgen zijn op dat beginsel gebouwd. Dan heb je geen microfoon nodig, maar als je goed projecteert, dan ben je helemaal tot achterin boven te verstaan. Wij merkten dat doordat er 's morgens vroeg een verre buurman, die kwam dan bij de weg die 100, 150 meter onder ons huis liep, kwam die langs met zijn motorfiets 's morgens vroeg. En dan klonk dat alsof die vlak langs ons venster reed. Dat is het beginsel. Dus de Heer Jezus gaat de berg op niet om hoorbaar te zijn, maar juist om zich af te zonderen van de mensen. Dikwijls zien we in het evangelie dat hij dat gebruikt om te bidden. En dan is er een klein groepje mensen dat zegt, ja, we hebben dat nu gehoord over bekering en willen dat eigenlijk ook gaan doen. Maar we weten niet precies hoe dat werkt. Wilt u ons verder leren daarover? En dat is waar de bergrede in past. Ik ben op het ogenblik bezig met een serie over de bergrede. Er zijn een aantal dingen die de Heer Jezus in het gedeelte hiervoor benoemd heeft. Hij heeft gezegd, als je nou echt wil bekeren, dan moet je deugden gaan nastreven in je leven. Want de deugden die de Heere God aanprijst, u ziet dat ook terugkomen in de apostolische brieven, dat de deugden zijn die we moeten nastreven, die bestrijden de hoofdzonde, zeg maar de wortels van kwaad die in ons aller hart zitten. Zalig de reine van hart. Als je reinheid van hart nastreeft, dan is dat een voorstadium waarin je ingrijpt. En als je niet gaat kijken of gaat terugkijken naar een mooie vrouw die niet van jou is, dan grijp je op tijd in. En dan zegt de Heer Jezus eigenlijk vervolgens die wet van de Heere God, waarover de Farizeeën zoveel spreken en de schriftgeleerden, die gaat eigenlijk nog veel verder dan in het Oude Testament. Niet alleen moet het misverstand uit de weg geruimd worden dat de Heer Jezus en het evangelie niks met de wet te maken hebben, dat zolang je maar in Jezus gelooft dat dan allemaal automatisch goed komt, zoals in bepaalde evangelische kring soms wel beweerd is of wordt. Dat is niet volgens de Bijbel. Dat is tegen het woord van de Heer Jezus. Hij zegt geen titel of jota. Een titel, dat is zo'n, het Griekse woord is keraia, dat is een horentje, zo'n klein dwarsstreepje bij een Hebreeuwse letter. En een jota, het lijkt een beetje op onze komma. Het zijn kleine tekentjes, maar zelfs tot in het detail, zegt de Heer Jezus, heeft God het echt bedoeld. En het is ook nog steeds geldig, want God is onze schepper. Dit is zijn handleiding voor het bestaan van de mens. Als je het anders probeert dan we vanmorgen gehoord hebben in de 10 geboden, dan doe je het verkeerd. En dan is het tot schade van jezelf, van je naaste en tot oneer van de Heer. Dus die wet die geldt nog, maar die gaat veel dieper. De Heer Jezus zegt, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, dan begint het al verkeerd te gaan. En als je eraan wil komen, stop alsjeblieft, want als je er niet aankomt, dan kan je ook geen overspel plegen. Dus die verschillende fasen, hij bepaalt ons erbij dat wij na de zondeval in Adam zondig geworden zijn in ons hart, dat we in zonde geboren en ontvangen worden, dat de zonde en de duivel aanknopingspunten hebben bij ons allemaal. En dat begint van binnen. Dus je moet met bekering, met het omkeren van je leven richting de Heere God, ook van binnen beginnen. Want aan de buitenkant wat proberen bij te lappen maakt misschien indruk op mensen, maar de Heere God kijkt dieper. En daarover Gaat het onderwijs van de Heer Jezus vanmorgen, waar doen we het voor? Als we christelijke dingen doen. Er zijn 3 christelijke dingen die door de eeuwen heen aanbevolen zijn, in ieder geval door de kerk. Dat is dat je met name in de lijdenstijd, die vroeger de vastentijd genoemd werd, als je juist je wilt verootmoedigen over je zonde en je leven naar God toe willen omkeren. 3 dingen die daarbij helpen. Traditioneel zegt de kerk dat is, je moet aalmoezen geven. Want door barmhartigheid te bedrijven, dan zie je af van jezelf. Je moet bidden, want je hebt de genade en hulp van de Heere God nodig in de strijd tegen de zonde. Anders kan je het wel vergeten. En de 3e plaats, het vasten, het onthouden van voedsel, is ook een hulpmiddel. Ik ga erop terugkomen als we dat bespreken. Heb acht dat gij uw aalmoes, dat is het eerste punt, niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar, zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Waar doet u het voor? Ja. Maar je zou hier ook kunnen vragen, waar leef je voor? Dat is de voorvraag. Hebt u hier een blijvende stad en wilt u ook graag een kaartje naar de hemel? Of leeft u voor de toekomende eeuw? Voor de wedergeboorte van alle dingen, wanneer God alles in alles zal zijn? En zijn we hier op aarde voor een tijdje? Zullen we in navolging van onze meester verdrukking lijden? Zijn er onplezierige dingen die we moeten doen, zoals strijd tegen de zonde? Daar heeft ons vlees helemaal geen zin in. Maar zijn we daar naartoe op weg? Bevindt u zich vanmorgen op het smalle pad? Hebt u het juk van de Heer Jezus op u genomen? Dat juk van buiten u zelf uw zaligheid in Christus zoeken? Christus als de rotsteen, niet iets anders. Ja, als zijn juk is dan licht en zijn last zacht of omgekeerd. Dat is het beginsel van waaruit we bekeren. Dat is belangrijk om ook bij dit onderwijs van de Heer Jezus dat te beklemtonen. Het is niet een paar dingetjes die we nou gaan proberen en dan komt het wel in orde. Want dan gaan we nou aalmoezen doen op de goede manier, bidden op de goede manier en vasten op de goede manier. En dan mogen we gerust zijn. Nee, rust niet op die dingen die u gaat doen in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus, maar rust op zijn volbrachte werk. Laat dat de vaste grond zijn voor uw leven. Sola fide, door het geloof alleen. En het sola gratia, uit genade alleen. Van daaruit. Maar dan toch, waarvoor doen we het? Het woordje aalmoezen. Weten jullie eigenlijk wel wat dat betekent? Ik kijk even naar de kinderen in de gemeente. Weet jij wat het woord aalmoes betekent? En als je al weet wat het betekent, waar komt dat woord vandaan? Want het klinkt een beetje vreemd. Aal, dat lijkt wel op een paling. En moes, dat lijkt wel op appelmoes. Iets wat je door elkaar mixt. Nee, dat heeft daar allemaal niks mee te maken. Aalmoes, dat is een woord dat uit het Grieks komt. Ik zal het niet proberen uit te spreken vanmorgen. Maar het Griekse woord lijkt heel erg op aalmoes. En het Latijnse woord, dat het Griekse woord eigenlijk direct vertaald heeft in de Vulgaat die we vroeger hadden, de Latijnse Bijbel, heeft dat ook. Vandaar dat we in oud-Nederlands spreken van aalmoes. In modern Nederlands zou je misschien zeggen gift, dat je iets geld of in natura geeft in de collecte of aan andere mensen. Dat is waar aalmoes vandaan komt. Dus het is het doen van goede daden. Dat moet je volgens de Heer Jezus niet doen om door de mensen gezien te worden. Bijvoorbeeld, ik ben lid van de SGP, misschien bent u dat ook wel. En als we nou zouden rondbazuinen dat meneer zo en zo 2000 euro aan de SGP gegeven heeft. Wat prachtig, want nou kan onze plaatselijke vereniging weer even vooruit. Dat is jammer voor meneer X, want dan heeft hij zijn loon hier op aarde in de tijdelijke stad gevonden. De Heer Jezus zegt, nee, moet je juist niet voor de mensen doen, dat zij ervan weten. Je moet het doen zodat je linkerhand niet weet wat je rechterhand doet. De meeste mensen zijn rechtshandig, dus vandaar dat hij de rechterhand noemt waarmee je het doet. Dan moet als het ware je linkerhand daar niet eens iets van afweten. Zoveel mogelijk anoniem doen of zodat weinig mensen daarvan weten. Of dat als ze ervan weten dat het dan in beperkte kring blijft. Dan doe je het voor God. Dan doe je het echt om je naaste te helpen. Want je hebt er niet direct zichtbaar voordeel van. En het versterkt ook het geloof. Namelijk, u bent op weg naar de eeuwige stad. En daar mikt u op uw hemelse bankrekening. U kunt geen twee heren dienen. Maar verzamelt u zelf schatten in de hemel. De Heer Jezus gaat daarover spreken later in hoofdstuk 6. Hemelse bankrekening. Ik geloof daar echt in. En daarom is het niet erg. Hoeft u ook geen pijn te voelen dat u nou wat weggeeft. Want u investeert in het komende koninkrijk. Dus u handelt naar uw geloof. En u vervult het grote gebod. God liefhebben boven alles. En uw naaste als uzelf. Met andere woorden. Door deze dingen raakt ons leven op God en op zijn woord gericht. En gaan we daarnaar handelen. Door het niet voor de mensen te doen. Maar zeg maar stiekem. In vertrouwen op God dat hij het zal waarmaken. Zo gaat dat met aalmoezen. Met bidden geldt een vergelijkbaar principe. Maar voordat ik daarbij uitkom, ik moet natuurlijk ook nog even noemen dat er mensen zijn die het anders doen. Nou, dat begrijpt u wel, daar hoef ik niet veel aandacht aan te besteden. Maar gij, wanneer gij bidt, vers 6, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dus voor de Heere God is het belangrijk dat hij het gehoord heeft. Er staat ook dat we straks met het bidden geen omhaal van woorden. Ik zie dat ik al met het bidden begonnen ben. Ik heb verkeerd gekeken. Het gedeelte van de aalmoes. Daar hadden we vers 4, opdat u aalmoes in het verborgen zij en uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En de Statenvertalers tekenen daarbij aan dat is op de jongste dag, als de Heer Jezus terugkomt, en dat in ieder loon zal krijgen naar werken, want we worden geoordeeld op grond van onze werken, want we worden gerechtvaardigd op grond van het geloof dat vrucht voortbrengt. Dat is het ware geloof, zoals dominee G. Boer en Calvijn dat formuleerden. Dus dat is belangrijk. Dan krijg je vergelding. Je doet investering, dus het komt wel. Maar op grond van Gods woord werpen we het net uit en het zal komen in de eeuwigheid. Dus er is een belofte. Het was belangrijk om dat nog even erbij te noemen. Want dan komen we echt bij het bidden. Ik sprak u al over de binnenkamer. Ik lees het gedeelte daarvoor ook nog even met u. Vers 5. Wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Dat is een oud-Hollands woord. Dat betekent huichelaar. In het Grieks letterlijk een hypocriet. Dat komt vanuit het toneelspel vandaan. Heel vroeger toneelspelers die gebruikten maskers. En het Griekse woordje voor masker zit daarin en het woordje voor van onder. Dus dat zijn mensen die van onder een masker spreken. Ze zijn niet echt de persoon die ze verbeelden op het toneel. Maar in werkelijkheid zijn ze wat anders. Ze zijn hypocrieten, ze zijn huichelaars. De vroege kerk en ook latere kerk heeft ook hele grote aarzelingen gehad bij het toneel. Om die reden, om Dat er ook mannen waren die in vrouwenkleden gingen verkleden. En de context in het algemeen was geen christelijke. Maar in de vroege kerk, daar moest je stoppen met je beroep van acteur als je je liet dopen. Dus uit de wereld tot bekering kwam en je wilde bij de kerk gevoegd worden. Dan moest je stoppen met acteur wezen. Hypocrisie, geveinsden. Dat gebeurt niet alleen op het toneel. Het gebeurt ook in de kerk. En als het daar gebeurt, dan is het nog veel erger. De Heer Jezus spreekt hier over de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen, de bijeenkomsten, en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Ja, in die tijd was dat zo. Misschien is het bij ons in Nederland soms omgekeerd. Als je met je papa en mama naar McDonald's gaat of zo, bidden jullie dan voor het eten? Gaat je vader dan bij staan of bidden jullie zachtjes? Nou, dat we dat soort dingen afvragen is omdat we ons eigenlijk een beetje voor schamen om te bidden. In het openbaar, in het Nederland anno 2026. Dat was anders in de tijd van de Heer Jezus. Zoals het ook anders kan zijn in christelijke streken van het land. Dan moet je toch wel naar de kerk gaan en je moet bidden. En de mensen moeten weten dat je dat, de, zeg maar, alle vinkjes klopt. Die is goed reformatorisch. Nou, dat kan aan de buitenkant zo lijken. Maar de Heer Jezus zegt, dat kan aan de binnenkant toch anders zijn. Die meneer die kan wel lange gebeden zeggen die heel mooi klinken, maar daarachter kan toch iets zitten wat fundamenteel fout is. Dus weer de binnenkant, daar begint de bekering, ook bij ons bidden. Dat moet je niet doen voor je omgeving, dat je betere indruk maakt op mensen. Maar je moet het doen voor God. Omdat je echt iets van hem nodig hebt. Omdat je hem wilt eren. Of wilt danken. Voor iets dat in je leven gebeurd is. Dan zegt de Heer Jezus, gij. Als je nou wilt bekeren en je bidt. Dan moet je naar je binnenkamer gaan. En uw deur gesloten hebbende bidt uw vader. Binnenkamer, het Griekse woord wat daar gebruikt wordt, dat was vaak een voorraadkamer. Die kon je afsluiten. Ik vermoed dat het dan ook donker geweest is. Dus zeg maar, als jij gaat bidden, doe dat dan zonder alle afleiding vanuit de wereld. Zorg dat je mobiele telefoon niet meeneemt of dat die op vluchtmodus staat als je je Bijbel eruit leest. En als het donker is, dan zie je ook niks. Geen impulsen van de wereld, van het internet, van de krant, van dingen die gedaan moeten worden. Helemaal op God richten. Zoals de Heer Jezus de berg op ging, eenzaam met God zonder afleiding. Omdat de Heere God zijn aandacht waard was. Ga naar uw binnenkamer. En uw vader die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. Dus ook daar weer de belofte. Het algemene woordje voor bidden wordt hier gebruikt. Dat is een woord wat zowel voor dingen vragen als voor dankzegging, als voor lofbetuigen gebruikt kan worden. Je hebt in het Grieks en het Hebreeuws ook meerdere woorden die je kunt gebruiken voor bidden. In het Hebreeuws stelt ze een hele aantal. Het Grieks heeft één ander belangrijk woord, dat is erotao, dat is vragen. Dat je specifiek om dingen vraagt aan God. Met de Vader als adres. We zien in de Bijbel wel dat de Zoon aangesproken wordt als die op aarde is. En soms ook algemene verlangens tot de Zoon uitgesproken worden. Zoals kom Heer Jezus, kom. Maar de Zoon is juist degene die voor ons bidt. Onze voorspraak. En de Heilige Geest is degene, niet die we aanspreken voor onze gebeden, maar degene die ons helpt met bidden. Die ons het gebedenboek van de psalmen aanreikt. Het woord van de geest. En als we zo vermoeid of in de war zijn dat we het ook niet meer weten, dan bidt hij als het ware met ons mee in de onuitsprekelijke verzuchtingen waarover de apostel Paulus spreekt. Maar hier is het in meer algemene zin. Gij wanneer gij bidt. Doe dat in het verborgene. Richt je echt op God, zodat er geen bijvoordelen zijn in je omgeving en geen afleiding. Maar je richt op het koninkrijk, zodat je je geloof versterkt. En in je afzondering richting de Heere keer je je letterlijk af van de wereld. En al haar begeren. Dus het brengt je innerlijk nader. Het werkt aan de bekering, aan de binnenkant. Een tweede ding wat de Heer Jezus hierbij noemt, als gij bidt, vers 7, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door een veelheid van woorden zullen verhoord worden. Het Grieks heeft het woordje stotteren en achter elkaar doorgaan. Daarom hebben oude Engelse vertalingen uitdrukkingen als vain repetition of words. Ik denk dat de King James Version iets dergelijks heeft. Een ijdel herhalen van woorden. De Heere God gaat niet meer naar ons luisteren als we nou het hele tijd herhalen. Soms kan het ons zo dwars zitten en het is nog niet opgelost dat er herhaling plaatsvindt. Ja, dat vinden we ook in de psalmen. Maar denk niet dat je daardoor verhoord wordt. Dat je God op een manier kan bewegen dat als we het nou maar... Dat het van onze gebedsinvestering afhangt. Nee, er staat ook in de Bijbel, God is in de hemel en wij op de aarde. Dus laten uw woorden weinigen zijn. Richt uw gebed op God. Wees to the point, gericht op het doel wat u aan hem wilt vragen, wat u nodig hebt. En zeg dat ook. De Heere God die weet al wat we gaan bidden voordat we het zeggen. Hij is immers de Almachtige. En dan helpt de Heere Jezus ons ook met een soort voorbeeldgebed. U kent dat in het bijzonder vanuit de catechismusprediking. Dus vanmorgen wil ik niet uitgebreid stilstaan bij die verse. Wel er een paar dingen uitlichten. Gij dan bid aldus onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Die twee eerste woordjes, onze en Vader, daar lezen we soms te gemakkelijk overheen. Het laat ons zien, zoals ik eerder aangaf, dat we God mogen aanspreken als Vader. Dat we dat met vrijmoedigheid mogen doen als we onze zaligheid buiten onszelf in Christus zoeken. En ons nader willen bekeren, mag je God ook aanspreken als Vader. Ook in algemene zin, omdat hij ons gemaakt heeft en wij zijn schepselen zijn en in die zin Adam in de geslachtsregisters ook de zoon van God genoemd wordt. Onze Vader, dat betekent dat God ons in principe goed gezind is, dat hij wil dat we behouden worden en tot kennis der zaligheid komen. En dat wie zijn aangezicht zoekt en aandringt, niet afgewezen zal worden. Denk maar aan de Syrofenicische vrouw. Jezus zei aanvankelijk, nou, ik ben niet voor jou gekomen. Ik ben voor de verloren schapen van Israël. En dan dringt ze aan in het geloof. Maar de hondjes, die krijgen toch van de kruimeltjes van de tafel van de kinderen. En dan ziet de Heer Jezus haar geloof aan. Daar gaat het om bij God als Vader. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Dus dat mag, onze Vader. Maar dan ook onze Vader. En dat is belangrijk voor de vaders in ons midden. Wij zijn geestelijk mede verantwoordelijk voor ons gezin. Voor onze kinderen, vanaf dag 1. Voor onze vrouw, voor onze verdere familie. We zijn verbondshoofden, zoals de Heere daar geestelijk naar kijkt. Dan betekent dat we net als Job om vergeving vragen voor de zonde mogelijk van onze kinderen. Dat we ook voor hun leven bidden dat de Satan geweerd zal worden en dat ze zich daadwerkelijk zullen bekeren en met de Heer Jezus leven. Onze Vader. En dan ook breder, niet van premier Jette, die is niet van ons en die leeft verkeerd volgens de Bijbel. Maar dat brede verbondsperspectief, dat theocratische van de Heer Jezus als Heere, die recht heeft op gehoorzaamheid en bekering van alle mensen. En dat op de jongste dag ook zal afdwingen. Maar daar geloven we toch in, met de vroege kerk en met de Bijbel, dat Christus de Kyrios is. Dat hij Christus, gezalfde koning is, maar ook de Heere die de koning der koningen is. De Heere der Heeren en aan wie elke politicus ooit verantwoording zal moeten doen voor zijn daden. Dus we bidden niet alleen voor onszelf, we bidden onze Vader. Bid ook voor uw kerkenraad, bid voor de gemeente. Als u thuis bidt, in uw binnenkamer of in de kleine groep van het gezin aan tafel. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Het mooie is dat de kanttekenaren ons ook erbij bepalen dat in de hemel zowel de engelen als de volmaakte zielen van de heiligen Gods wil al volmaakt doen. Daar gebeurt het al. En naar de leer van de kerk houden we 's morgens, en wanneer we dat ook al doen, als kerk eredienst houden, dan is er eredienst in de hemel, waar die zeg maar permanent doorgaat, de verheerlijking van God. Maar de hemel is ook betrokken bij de eredienst op aarde. En we zien dat dat in de 17e eeuw nog belangrijk was voor de theologen van toen, althans voor de mensen die de Statenvertaling vertaald hebben. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja, dat soms voor onze ongemakkelijke gebed, dat van ons eist dat als we werkelijk de Heer Jezus willen volgen en ons echt willen bekeren, dat we dan een gezindheid van vergeving moeten hebben ten opzichte van de naaste. Je hoeft niet links en rechts mensen te gaan vergeven die helemaal geen spijt hebben. Want vergeven in de Bijbel, dat is als iemand zijn broeder zondigt en hij heeft spijt en hij komt tot u en zegt spijt me. Dan moet je hem tot 70x7 vergeven. Maar er zijn ook mensen die doorgaan met zondigen en helemaal geen spijt hebben. En dan is het een beetje vreemd als je dan gaat aankondigen, maar ik vergeef ze. Maar die gezindheid van vergeving is wel belangrijk. De Heer Jezus had die ook aan het kruis. Vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Stefanus. Dus het is in het algemeen belangrijk om die bereidheid te hebben, zodat wanneer het verzoek komt, zoals dat bij Corrie ten Boom gebeurde toen ze jaren later de kampbewaker van het concentratiekamp waar haar zus gestorven was tegenkwam en hij om vergeving vroeg. Ja, als je dan de gezindheid van Christus al hebt, dan is het nog even slikken, maar dan kan het ook. En de Heere vraagt dat van ons. Denk maar aan de gelijkenis van later in Matthäus, van de meneer die schuld had, het wordt hem vergeven. En later gaat iemand anders bij de keel grijpen om een veel kleinere schuld. En dan wordt de koning kwaad en dan gaat het alsnog met hem mis. Nee, wij moeten de mensen hun misdaden vergeven. Want dan zal onze hemelse Vader onze misdaden ook vergeven. Want als u dat niet doet, dan gaat het mis met het bidden. Dan spreekt u wel tot de Heer, maar dan zitten die de plank, de blokkade in uw hart die uit de weg geruimd moet worden. En dan, daar is hulp van de Heer voor beschikbaar. kunt om zijn genade vragen. En die hebben wij als mensen nodig. Want wij zijn van nature niet vergevingsgezind. En sowieso is de zonde ernstig en verschrikkelijk. En als dat dan tegen ons gebeurd is, dan hakt dat erin. Maar op grond van het werk van Christus en voor wat Hij voor ons gedaan heeft, dan kan dat. Dat wat betreft het bidden, dan is er nog een derde zaak waarmee we ons moeten bekeren. En die derde zaak, ik weet niet of die irrelevant is voor u vanmorgen. Doet u aan vasten? U hoeft niet uw hand op te steken en zo, dat, maar beantwoord die vraag voor uzelf. Er zijn weinig mensen in onze tijd die dat doen. Het gebeurt een beetje meer vanuit dieetoverwegingen. Met intermittent fasting, dus dat je tijdelijk vast, dat is goed voor je gezondheid. Dus er zijn ook mensen in de wereld die dat doen, met keto-dieet en zo. Wordt ook door ziekenhuizen aanbevolen. Maar vasten om geestelijke redenen, uit verootmoediging. Hebt u het wel eens gedaan? Het was ooit algemene praktijk in de kerk. Om je te onthouden van voedsel als je je verootmoedigde voor de Heer. De biddagen in de 16e en de 17e eeuw, dat waren vastendagen. En dat was niet een kerkdienst met een preek en ook bidden erbij, maar dat was een hele dag. Ga lezen over Willem Telink en hoe hij dat deed met zijn gezin. Geen eten. Focussen in die dag op de Heere God. Zijn woord lezen. Samen bidden. Ja, dan ook naar de kerk gaan en zo. Maar dat hoefde niet eens per se. Als de overheid een biddag had uitgeschreven. Dat was algemene praktijk. In de 17e eeuw werd het steeds minder. Vandaar dat, ik heb het meegenomen, gewoonlijk preek ik uit het hoofd. Maar als je citaten zorgvuldig wil doen, dan is het belangrijk om dat even mee te nemen. Wilhelmus Abrakel. Misschien kent u die ook niet meer. Ik hoop dat u hem wel kent. De redelijke godsdienst. Daarin staat een 32e hoofdstuk. Toen een goede kennis van mij, die in de tijd hoofdredacteur was van de Banier, de redelijke godsdienst voor jongeren ging vertalen in modern Nederlands. Toen vroegen ze aan hem, wilt u dat 32e hoofdstuk ook nog wel vertalen, want daar doen we eigenlijk niks meer mee. Toen zei hij, ja, dat wil ik eigenlijk juist vertalen, want dat hebben we dan mogelijk nodig. En in het verlengde daarvan wil ik aan u doorgeven dat Brakel spreekt in dat 32e hoofdstuk over de klacht over het verval in het vasten. Hij zegt, het is droevig en een teken van een groot verval van de kerk, dat men zowel publiek als in het verborgene, denk aan ons Bijbelgedeelte, zo weinig werk meer van het vasten maakt. Hij klaagt er al over, het boek is in 1700 verschenen. En ik vrees dat ik het u eigenlijk persoonlijk niet durf te vragen, omdat ik bang ben dat het antwoord nee zal zijn. Maar dan mist u iets, dan mist u een instrument voor de innerlijke bekering van uw leven. Want u kunt geestelijk verder komen met vasten. Dat is niet dominee Zuidam die dat vanmorgen leert, maar dat is de Heer Jezus. Gods heilig woord, bevestigd door theologen uit de vroege kerk tot en met de nadere reformatie. En sindsdien is het kerkelijk niet beter geworden. Dus met klem en enige ernst spreek ik deze woorden van de Heer Jezus na. En wanneer gij vast toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsden, want zij mismaken. Dus weer dat woordje hypocriete, van onder het masker, wat terugkomt. Mensen die het doen voor andere mensen, om een soort indruk te geven. Maar gij, wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij vast, zalf uw hoofd, en was uw aangezicht, zodat je van de buitenkant gezond en kordaat uitziet, opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen is, ook in de verborgenheid des harten, zal het u in het openbaar vergelden, weer op de jongste dag. Vergadert u geen schatten op de aarde, en dan gaat het verder met het komend koninkrijk, of ga je voor dit leven, voor het hier en nu. Het vaste helpt ons om te onthechten van het hier en nu. Om tegen het lichaam te zeggen, jouw begeerte zijn er wel, maar de Heer Jezus is de baas. En omdat Hij het voor het zeggen heeft, laat ik door me van voedsel te onthouden zien dat de begeerten van het vlees niet de baas zijn, maar de Heer Jezus. En ik verootmoedig me daardoor over wie we geworden zijn in Adam. Dus het vaste laat zien, het is ons van harte leed dat we zondaren zijn met verkeerde begeerten. En dan buigen we als het ware geestelijk neer voor de Here door ons van voedsel te onthouden. Kan ook van water, dat houden we iets minder lang vol. Ik heb ter voorbereiding van de preek nagekeken, hoe lang kan dat nou precies, hoe lang zou je zonder voedsel kunnen? Als jullie eens naar raden, hoe lang zou dat kunnen? Een paar weken of een paar dagen of misschien toch wat langer? Het langste geval wat ik kon vinden was een Ierse terrorist die in de gevangenis zat, daar in Engeland, vanwege de IRA meen ik. Die heeft een hongerstaking gedaan van 266 dagen en stierf toen. Nou ja, hij was een actief iemand die mogelijk gezonder was dan andere mensen. Velen van ons zullen het niet zo lang volhouden, maar daarmee is wel ongeveer de grens bereikt. Met water is het anders, is het veel korter. De meeste van ons zullen niet langer dan een aantal dagen zonder water kunnen. Soms wordt er nog iemand na een paar weken onder het puin vandaan gehaald. Maar dat is korter. Dus als u vast dan niet lang zonder water. En doe dat als u doet met water ook in overleg met uw dokter enzovoorts. En als je voor langere tijd vast ook. Normaliter in onze geformeerde geschiedenis van de 16e of 17e eeuw, dan is vasten meestal één dag. Je ziet in de Bijbel ook wel dat het voor een periode van 3 dagen is. We komen dat tegen bij koningin Esther bijvoorbeeld. Dat zij gaat vasten, want ze moet dat moeilijke verzoek gaan doen aan de koning. En ze mag eigenlijk niet bij hem komen, dus ze kan het leven laten als gevolg daarvan. Maar dan zegt ze, dan moeten jullie voor mij gaan vasten en bidden bij de Here. En jullie verootmoedigen en ik zal hetzelfde doen met mijn dienstmaagden. En dan uiteindelijk kom ik om. Maar dan hebben we het in de juiste geestelijke gezindheid gedaan. Dat was een vaste van een aantal dagen. Dus meer dan 1 dag. Bij de Heer Jezus en bij Elia, dan zie je van 40 dagen. Bij Elia is het een beetje onzeker hoe je het gedeelte precies moet uitleggen. Bij de Heer Jezus vasten van 40 dagen. Er zijn ook wel mensen die dat zonder water geprobeerd hebben. Pastors in Afrika. En die stierven dan zo rond de 25 à 30 dagen. Dus dat, wij zijn de Heer Jezus niet als hij het al zonder water heeft gedaan. Dus ga dat niet uitproberen. De geïnformeerde regel voor vaste dagen die de overheid uitschreef, dat was 1 dag. Brakel die verwijst daarnaar en ik wil dit gedeelte ook daarmee afsluiten met wat hij te zeggen heeft Hij zegt, hoofdstuk 32, na de zesde bede, van leid ons niet in verzoeking. Dus hoe weerstaan we de duivel? Hoe bekeren we ons leven? Het is in dezelfde context als de bergreden. Vasten is een buitengewone godsdienstige oefening, waarbij een gelovige zich voor één dag onthoudt van alles wat het lichaam verkwikt. En hij zich zowel naar het lichaam als naar de ziel voor God verootmoedigt als een middel om zijn begeerte te verkrijgen. De gewone tijd van vasten is één dag, van de avond tot de avond. Dat is ook iets waar onze tijd van verwijderd is geraakt. De zondag begint echt niet om 12 uur volgens de Bijbel, maar het was avond, het was morgen, de eerste dag. De zondag begint met zonsondergang bij Urk, ik weet niet of ze het nog doen, maar de vesperklok voor die tijd, voor zonsondergang, moesten de vissers binnen zijn op zaterdag. Dat komt daar vandaan. En dat we het anders zijn gaan zien, komt omdat de paus in 1583 de kalender veranderd heeft en we het volgens de naam van die paus Gregoriaans zien. Maar voor Brakel was het, de zondag begint met zonsondergang en een vaste dag begint ook met zonsondergang. Vandaar één dag, van de avond tot de avond. En hij verwijst daarbij naar Leviticus 23 en ook naar wat we gelezen hebben uit Jesaja 58. Behalve van voedsel, zegt hij erbij, is het onthouden van pracht, van werk, van spelen en van slaap. Dus in elk geval geen middagslaapje op een vaste dag. Het kan zijn dat hij daarmee ook een vigilie bedoelde, een nachtwaken. Dat gebeurde in de kerkgeschiedenis ook. Dat je de nacht gebruikt om te bidden, zoals de Heer Jezus dat bij gelegenheid deed in het evangelie. Hij heeft een aantal praktische tips. Hij zegt daarom, en ieder die teer godzalig leven en die het goede van Sion wil zien, die wekken zichzelf op tot de oefening van deze plicht. Dus de Heer Jezus zegt dat het moet. En de kerk zegt ook dat het moet. En daarom zegt Brakel, het is een plicht, ook voor ons in Damwoude. Zelfs in deze tijd. Immers heeft God het niet geboden? En lees maar na, als u hem thuis kunt u hem gratis op het internet raadplegen, wat voor bewijstekst de Brakel daarvoor heeft. B. Hebben de kerk en de heiligen van alle tijden het niet beoefend en ons zo een voorbeeld ter navolging gegeven? Over het eenzame vasten, kijk naar Nehemia en Psalm 35. Het was niet alleen de plicht en de praktijk in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Zie hiervoor, en dan volgt er een rij van teksten uit het Nieuwe Testament. En dan besluit ik de preek met de woorden van Brakel. Welaan dan, begeef u als gehoorzame kinderen Gods en navolgers van de heiligen veel tot het vasten. Dit was de praktijk van de eerste christenkerk en van de gelovigen in de eerste tijd van de hervorming en nog lange tijd daarna. Laat dit werk dan niet versterven. Amen.
Thank you.
Laten we danken en bidden. Heren, wij danken u dat uw Zoon ons geen wezen gelaten heeft naar zijn hemelvaart, maar dat hij door uw geest nimmer meer van ons wijkt en dat uw geest de apostelen in alle waarheid geleid heeft en de leer van de Heer Jezus heeft laten optekenen en verkondigen. We danken u dat we zo vanmorgen aan de voeten van uw Zoon hebben mogen zitten en hebben geluisterd naar wat hij ons leerde over innerlijke bekering. Als we onze zaligheid buiten onszelf in hem zijn gaan zoeken, hoe we dan nader komen door die oude beproefde middelen die uw kerk aanbeveelt door de eeuwen heen. Het aalmoezen geven, omdat we niet gehecht zijn aan het aardse, omdat dat voorbij gaat en wij een eeuwige stad hebben. Het bidden dat we niet doen voor het bijeffect hier op aarde, maar juist in afzondering bij u, omdat we het van u verwachten in het geloof. Omdat het uw woord is, dat de lamp is voor onze voet, zelfs in het donker van de binnenkamer. Met uw woord is het geestelijk niet donker meer en vinden we onderscheid tussen goed en kwaad. En door de kracht die u geeft op gebed, kunnen we de boze weerstaan. En door uw aangezicht te zoeken, wordt onze liefde voor u vermenigvuldigd. Heere, help ons om deze middelen te zoeken en ook daadwerkelijk te gebruiken. Ook dat in onbruik vervallen middel van het vasten dat ons bepaalt bij onze schuld en onwaardigheid in Adam. Dat we niks in onszelf hebben om te pleiten op verhoring van onze gebeden. Zodat we tot u naderen en met uw leven in onthechting van het aardse. Dat we tegen de begeerte en de duivel daadwerkelijk nee zeggen. En dat die actie ons eraan herinnert. Heren, we danken u voor het onderwijs van de Heer Jezus. Ook voor het voorbeeld waarover Brakel sprak van heiligen vanaf de vroege kerk tot in zijn tijd. En ook nu nog die ons zijn voorgegaan. We willen u vanmorgen vragen dat u ons en met name als vaders en verbondshoofden zult helpen om de weg der middelen die uw woord ons aanreikt ook te gebruiken. Zodat ook onze kinderen en onze verre nageslachten misschien wel mogen zeggen: ja, opa die deed dat en die was ons tot voorbeeld. Die leefde het ook uit. Hij was niet een van de geveinsden. En heren, we willen u danken voor dat soort opa's in ons leven waarop we op dit moment terugdenken. En voor andere broeders en zusters die ons zijn voorgegaan en nu deel zijn van de triomferende kerk. We danken u voor hun getuigenis, ook dat hun werken, hun navolgen in het getuigenis hier op aarde. We willen u ook danken voor voorbeelden die met ons zijn. Met dankbaarheid kijken we samen met Wim en Gisela van Duivendijk terug op hun 40-jarig huwelijk. Heren, wat een getuigenis in deze tijd, wat een lichtbaken. Voor jongeren die, zoals zo heel veel jongeren in Nederland, jammer genoeg opgroeien zonder een van hun natuurlijke ouders. Dat zij door uw genade mochten laten zien, door voor- en tegenspoed, het kan, 40 jaar, met twee zondige mensen. We We danken u voor uw genade in hun leven. Heere, er zijn veel dingen die we u zouden willen of kunnen vragen, maar we danken u ook dat de Heer Jezus ons dat mooie gebed gegeven heeft en gezegd heeft, gij, wanneer gij bidt, bid nou maar eens zo. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang vindt u bijna achterin het psalmboekje, psalm 149, daarvan de versen 1 en 5. U mag dan heen gaan in vrede, het smalle pad op, verheffende uw harten tot God en ontvangende zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.